BNR Nieuwsradio. Bouwmeesters. Paul Lasseur.
Nu we massaal thuiswerken, vragen steeds meer bedrijven zich af wat ze met hun kantoren aan moeten. Hoe ziet de kantorenmarkt eruit na corona en hoe snel gaan de veranderingen? Te gast zijn Babette Bouwman, architect en hoofddesign bij Tetris. Welkom.
Hartelijk dank.
Hier in de studio en Niels Kok op iets grotere afstand. Hij is hoogleraar vastgoedfinanciering aan Maastricht University. Welkom. Leuk dat jullie er zijn. Dag Niels.
Goedemiddag.
Ja, hey, hoor je mij?
Zeker.
Heel goed. Leuk dat jullie er zijn. Grote organisaties hebben aangegeven dat thuiswerken een blijvertje is. En uit onderzoek van KPMG blijkt dat 7 op de 10 bedrijven verwachten straks minder kantoorruimte nodig te hebben. Niels, wat merken we daar nu al van op de kantorenmarkt?
Nou, om te beginnen, de kantoormarkt lag er voor de crisis best wel goed bij. Van de ruim 50 miljoen vierkante meter aan kantoor was slechts 6,6% vrij of leeg. Op dit moment werken eigenlijk nog niet zo heel erg veel van corona. Huurcontracten die lopen al voor een aantal jaren en zoveel banen hebben we nog niet verloren. Dus eigenlijk merken we er niet zoveel, maar we gaan er wel veel van merken. We hebben zo'n beetje 7 vierkante meter per persoon nodig in Nederland. Als je die 55 miljoen kantoor deelt door het aantal werkenden. Wat interessant is, voor de crisis van de 9 miljoen werkenden gaf 3,5 miljoen aan wel eens thuis te werken. Ongeveer 1,3 miljoen altijd, 2,2 af en toe. Dus als je dat extrapoleert en je zegt, nou, van die 5,5 miljoen die nooit thuis werkte, blijft ook een derde thuis, ongeveer 1,8 miljoen mensen. 7 vierkante meter per persoon. Dan ga je naar een leegstand toe van zo'n 13 miljoen vierkante meter. 24% bij wat we al hebben. Dus dan komt een derde van de kantorenmarkt leeg te staan. Mm. Dat is natuurlijk dat is flink. Ja. Maar ik denk niet totaal onrealistisch.
Ja, nou goed, in contractuele zin is er geen sprake van leegstand. Maar fysiek natuurlijk wel. Mensen werken allemaal thuis.
Absoluut, absoluut. In principe staan de kantoren leeg. De grote kantorenbeleggers, wat je daar ziet, is bezetting van 10-15% van wat ze normaal zien. Dus in principe staan al die kantoren leeg. Maar goed.
Maar de huur wordt nog overgemaakt op dit moment.
Precies, ja. Precies, we hebben een goede betalingsethos in Nederland, niet zoals in Amerika. Dus ze blijven rustig betalen. Dus in principe is er nog niks aan de hand.
Maar goed, wanneer komt die klap wel? Dat het ook naar de contractuele leegstand begint?
Ja, dat gaat natuurlijk over tijd. Wat ik al zei, in principe zijn huurcontracten gemiddeld 5 jaar. En als huurcontracten aflopen, dan zeggen partijen zoals bijvoorbeeld een Deloitte, vandaag aangekondigd in Engeland, we gaan die lease of dat huurcontract gaan we niet verlengen. Dus Deloitte gaat vier locaties in Engeland, hebben ze vandaag aangekondigd, gaan ze de huur niet verlengen. En dat soort dingen gaan ook in Nederland gebeuren.
Ja, dus dat is ook echt specifiek met het oog op thuiswerken van de medewerkers.
Absoluut,
ja.
Absoluut. We hebben die kantoren simpelweg niet meer nodig. Of die kantoorruimte.
Ja. Babette, met Tetris richten jullie bedrijfsruimtes in. Zie je al dat de vraag naar kantoren verandert?
De vraag verandert zeker. Maar ik zou niet helemaal...
Minder meer of anders?
De vraag verandert, maar het is wel zo dat mensen de vraag blijven houden om bij elkaar te komen en om elkaar te blijven ontmoeten. Dat is zeer zeker waar. Ik zie niet
kantoren zullen niet verdwijnen, maar ze zullen anders gebruikt worden en misschien minder dicht bevolkt.
Ja, dat zeker wel.
Ja, want ook volgens Funda in Business komt er meer vraag naar kleinere kantoorpanden. Merken jullie nou ook dat er meer behoefte is aan flexibele, kleinere kantoorruimte in plaats van het langdurig huisvesten in een groot bedrijfspand?
Nou, we zien het is tweeledig. Hè? Punt 1, heeft een bedrijf altijd een identiteit en daar willen mensen bij horen. Dus die identiteit, die wil mensen blijven uitstralen. Mm. Die willen bedrijven blijven uitstralen. En het tweede is dat, en daar ben ik al jaren voorstander van, is dat het activiteitgerelateerd werken niet zich alleen maar op de werkvloer van de kantoren van de gehuurde meters gaat afspelen. Maar die gaat zich natuurlijk verspreiden over velerlei locaties. Dus je hebt straks het thuiswerken waar mensen gebruik van kunnen maken. Maar ze kunnen straks ook zeker gebruik maken van anywhere werken. Dus daar waar het best fit for purpose is.
Ja.
En eigenlijk is dat heel eenvoudig. Het activiteitsgerelateerd werk is heel eenvoudig uit te leggen. We doen het thuis allemaal. Alleen op het werk moeten we altijd even wat toelichting geven. Maar op het thuis kan je prima bedenken dat je gaat barbecuen. Maar 99% van de tijd kook je in de keuken. Die is fit for purpose en best equipped.
Ja.
Een ei bakken op de bank gaat niet. Dus dat zijn een aantal methodieken die mensen in hun achterhoofd kunnen houden om de plek te vinden waar zij het best hun werk kunnen doen.
Ja. Maar je ziet ook al gewoon hele nieuwe initiatieven nu ontstaan dat werkgevers bijvoorbeeld bijvoorbeeld blokhutjes op de hei huren, waar mensen in plaats van thuis toch kunnen thuiswerken, maar dan wel op een andere locatie.
Lijkt me
een hele inspirerende omgeving.
Prachtig initiatief. Ik zie dat ook zeker als aanvulling op wat we nu al hebben.
Mm-hmm.
Maar het zal een soort hub en club worden. Dus ergens zal een centraal deel zijn van een bedrijf, mm-hmm, waar je de identiteit heel goed naar boven kan laten komen.
Het clubhuis.
Het clubhuis.
Ja.
En aan de andere kant krijg je natuurlijk dat mensen op het moment dat ze moeten brainstormen, focussen of andere dingen doen, prima een locatie op de hei zouden kunnen vinden.
Ja. Maar goed, is dat iets wat je ook bedrijfsmatig al merkt met wat jullie doen? Is dat mensen op zoek gaan naar dat soort locaties?
Het is eigenlijk, als we heel goed hebben opgelet, al jarenlang aan de gang bij mensen die al veel flexibeler in hun vel zaten.
Ja, maar het is ook een beetje de karikatuur bijna van start-ups die op skippieballen zitten.
Niet alleen, daar heb ik een andere mening over. Maar het flexibele denken. Veel mensen die veel reizen en in de auto zitten, die spraken al af bij een Van der Valk.
Ja.
Dus die gingen al naar dat soort locaties toe. En die zochten elkaar al op.
Maar die trend wordt nu enorm versneld waarschijnlijk door
corona. Die wordt enorm versneld. Mensen zien dat ze veel beter op andere locaties ook hun werk kunnen doen. Waaronder thuis. En mensen zullen die reistijden echt niet missen. Ik mis die 12 uur in de week. Ik vul ze op met andere dingen doen.
Ja. Maar goed, Niels, op de kantoren vastgoedmarkt trekt het al lang zijn sporen natuurlijk. Het aantal transacties is sinds corona echt gekelderd. In het tweede kwartaal vorig jaar werd voor 1 miljard aan kantoorruimte verhandeld. Dit jaar in hetzelfde kwartaal ging het om 357 miljoen euro. Dat is maar een derde. Is dat alleen het corona-effect of is dat een trend die al was ingezet?
Nee, dat is in principe wel echt een corona-effect. De verkoper wil nog steeds graag verkopen tegen de prijs die in de boeken heeft staan. Maar de koper denkt, ja, hoe zit dat nou? Wat gaat er gebeuren met die huurder? Gaat hij misschien weg als dat huurcontract afloopt? Wat gaat er gebeuren met de huren? Ze zijn natuurlijk flink gestegen op de centrale plekken, zoals bijvoorbeeld de Zuidas of in Utrecht bij het station. Ja, en voor de kopende partij is er heel veel onzekerheid. En op dat moment dan komt zo'n transactie gewoon simpelweg niet tot stand. Als je kijkt wat er betaald werd voor kantoren op de populaire plekken. Dan heb ik het niet over de periferie waarin ik misschien mezelf bevind in Maastricht. Maar en dan kijk je naar, en dat wordt dan een yield genoemd of een aanvangrendement van onder de 3%. Ja, dan betaal je heel veel geld voor zo'n inkomstenstroom die een huurder betaalt. Ja, en in deze tijd is het te veel onzekerheid voor een transactie om dan tot stand te komen. Dat komt wel weer terug. Maar die prijzen die zullen moeten zakken. Dat is de volgende vraag, van hoeveel moeten die prijzen zakken?
Mm-hmm.
Ja, de kapitaalskant is op dit moment natuurlijk nog heel veel geld beschikbaar voor vastgoed. Zeker met met de lage rente of de negatieve rente. Maar de vraagkant is de grote vraag. Wie gaat die huur betalen en blijft dezelfde hoogte? Dus prijzen moeten ook naar beneden. Ja, dat zal op de Zuidas minder zijn, misschien met een procent of 15.
Ja.
Maar in Rotterdam of in Sloterdijk of andere plekken in Amsterdam kan het zomaar eens met 20-25% zijn.
Ja, maar goed, de grote vraag is, en het is ook spannend welke kant het opgaat uiteindelijk. Hè? Want je kunt wel bedenken, misschien wordt de vraag wat minder. Maar Babette, in het begin van de coronacrisis werd door veel vastgoedadviseurs nog geclaimd dat er misschien wel meer vraag naar kantoorruimte zou komen, omdat we 1,5 meter van elkaar moeten kunnen zitten. Dus dan heb je meer vierkante meters nodig.
Waarheid ligt ongetwijfeld in het midden. Ik denk dat als je nu naar de huidige kantoorbezetting kijkt en naar de huidige kantooroppervlaktes die we innemen voor een bedrijf, dan zie je, neem even een vergaderruimte, daar was vroeger 360 bij 540 gerekend voor 8 personen. Nu, op het moment dat er veel minder mensen naar kantoor gaan en je zou toch met 8 personen willen vergaderen, zijn waarschijnlijk jouw 8 collega's helemaal niet eens op kantoor te vinden. Mm. Dus die zullen jou via een Teams of een Zoom of een ander medium proberen te bereiken. Je mag in zo'n vergaderruimte 360, 540 ook maar met een mannetje of 3 zitten.
Ja.
Dus dat komt dan weer precies goed uit.
Ja, dan heft het elkaar een beetje
heft
op.
Heft het elkaar gewoon op.
Ja. En merk je ook al, want het wordt natuurlijk steeds meer een huurdersmarkt op deze manier. Hè?
Ja. Ik denk dat de kansen voor de eigenaren, zouden ze niet moeten onderschatten. En ik denk dat het natuurlijk een zorgelijke tijd is voor ze. Maar ze hebben, naar mijn idee, vrij lang op hun lauren kunnen rusten. Mm. Omdat de huurder toch wel kwam en betaalde. En ik denk dat
Maar die huurder wordt nu veel eisender, denk ik.
die wordt veel eisender. Maar je ziet dat er veel meer. Hè, vroeger werd een gebouw neergezet voor één bedrijf. Dus Deloitte heeft op de Edge op de Zuidas eigenlijk voor zichzelf laten neerzetten. Of althans, die heeft dat single tenant willen huren. Mm. Toen was er ook een economische crisis. Toen heeft Deloitte ook gezegd, we gaan inkrimpen. Mm. En daar is een multitenant van gemaakt. En dat is eigenlijk een godszegen geweest voor dat hele pand. Want nu bruist het van de mensen die daar allemaal gebruik van maken. Ja. En er zijn heel veel gemeenschappelijke ruimten waar iedereen gebruik van kan maken. Ja. En dat is wat mensen veel meer gaan zoeken.
Ja. Maar gebouw is ook, zei je aan het begin van dit gesprek, weerspiegelt ook de identiteit van een onderneming, hè, die erin zit. En dan zit je ineens als een heel ander bedrijf, zit je in de Deloitte-toren.
Ja, en toch heeft iedereen, dat weet ik, want ik heb er flink aan mogen sleutelen aan dat pand toen de tijd. Voor ieder bedrijf hebben we daar een andere identiteit kunnen maken.
Ja. Ja.
Dus dat het is mogelijk, want je ziet nu ook dat per werkvloer je komt ergens binnen en daarna maak je achter de voordeur begint de identiteit van dat pand.
Ja.
En algemene ruimte worden algemeen ingericht.
Ja. En Niels, er zijn voorspellingen dat er straks 40% minder kantoorruimte nodig is. Is dat ook jouw verwachting?
Ja, nou, ik denk dat wellicht iets te pessimistisch is. Ja, uiteindelijk gaan we natuurlijk terug naar kantoor en is Nederland nog steeds een interessante vestigingsplaats, ook gerelateerd aan bijvoorbeeld Brexit. Moet ik niet vergeten dat als je kijkt naar de leegstand in bijvoorbeeld Amsterdam, die was wel heel erg beperkt. En dan zit je onder frictie, oftewel voor een bedrijf, of het nou een start-up is of een corporate, dat zich wil vestigen in Amsterdam, was het wel heel erg lastig. Dus een beetje ruimte op die vastgoedmarkt is eigenlijk niet verkeerd. Kan die spanning er wat af. 40%. Ik denk dat het belangrijker is om te kijken, waar komt die leegstand nou? Dat hebben we gezien 10, 15 jaar geleden. Die leegstand komt niet op de plekken waar je het toch wel vult. En dan kom je weer, hè, dan kom je Utrecht stationsgebied, dan kom je Amsterdam-Zuidas, dan kom je Groningen, de centrale locaties. De leegstand die komt in de periferie, maar ook bijvoorbeeld Rotterdam, waar de leegstand toch al wat hoger was dan in bijvoorbeeld Amsterdam.
Ja.
Dus dat is van belang. Van wat komt er nou leeg te staan? En is dat dan nog te hergebruiken door te investeren? Komen we zo meteen nog misschien op de energiediscussie, energielabeldiscussie?
Ja.
Of moeten we dat gaan transformeren?
Ja. En nou ja, tijdens de vorige crisis liep die leegstand op tot 17%. Gaan we dat weer zien of gaan we daaroverheen? Babette, wat denk jij?
Ik denk niet dat we daaraan komen. Als ik het al zag hoe snel het gebouw van de Edge, dat nog steeds hetzelfde voorbeeld, gevuld is tijdens de bouw, dan denk ik dat...
Dat is zo'n A-locatie waar Niels het ook over heeft, natuurlijk.
Ja,
dat is waar jullie je bevinden ook.
Ik denk dat heel veel ontwikkelaars op dit moment, en dat weet ik toevallig ook nog uit Betrouwbare Bron, maar dat ik met heel veel ontwikkelaars aan het praten ben en die zeggen, wij willen veel meer geïntegreerde gebieden maken. Dus niet alleen een kantoortoren neerzetten, maar gewoon een geïntegreerd gebied.
Waar je kan wonen, werken, winkelen?
Wonen, werken, hotels, winkelen. Dus dat worden steden in steden.
Ja, nou hebben we een groot woningtekort in Nederland. Hè. Is dat iets waar je nog wat kan uitwisselen misschien? Hè? Die leegstaande kantoorpanden, die kunnen misschien uitkomst bieden in dat dossier.
Ja, ik denk dat met de regelgeving een lichte aanpassing behoeft. En dan is het uitwisselen van dit soort modulaire systemen
is juist heel aantrekkelijk.
Heel erg aantrekkelijk.
Ja, Niels, denk je dat ook?
Ja, absoluut. We hebben natuurlijk al best wel wat getransformeerd, zeker in de Groot Amsterdam, moeten we niet vergeten. En we hebben natuurlijk al onszelf een hoop getransformeerd naar hotels, naar appartementen. Ik denk wel dat het echt van belang is, hè, als we het hebben over de Edge, of bijvoorbeeld Edge West, hè, Sloterdijk, waar APG naartoe gaat. Ja, dan hebben we het over A++, dan hebben we het echt over de top van de markt. Goed, hè, daar is vaak naar, maar we hebben ook een heel groot deel van de markt wat niet de Edge is en wat label D heeft en wat luchtbehandelingssystemen heeft, nou ja, die al wat ouder zijn. En ik denk, daar
zien we de leegstand nu al heel snel oplopen waarschijnlijk. Ja.
Exact.
Ja, daar is heel lang niet in geïnvesteerd, dus dat mag een keer.
Bouwmeesters.
Ja, zometeen praten we hier verder over het coronaproof inrichten van kantoren, maar nu eerst
BNR Bouwexpo.
Met redacteur Lotte Elbrink. Hoi Lotte.
Hey Paul.
Ja, hoi. We gaan het hebben over een bunker. Die wordt omgebouwd tot hotel. Dat kan ook.
Ja, nou, de duinen rondom Hoek van Holland die staan vol met bunkers uit de Tweede Wereldoorlog. En die vormden samen de zogeheten Atlantic Wall. Dat was een verdedigingslinie die Hitler langs de kust liet bouwen. Nou, en een van die bunkers wordt nu omgebouwd tot een luxe verblijf.
Terwijl je een bunker nou niet als eerste met veel comfort associeert, denk ik. Hoe luxe wordt dat verblijf?
Nou, misschien is avontuurlijk ook wel een betere omschrijving. Er komt een leefruimte, een keuken, een badkamer, een toilet. En onder de 1,5 meter dikke betonnen vloer, dieper onder de grond, komt een slaapruimte zonder ramen. En waar je dus alleen via een smalle betonnen trap komt. Dus nou ja, je moet geen claustrofobie hebben.
Nee, maar het is wel een uitdagende leefomgeving in zekere zin. Hoe is dat idee geboren?
Ja, die bunkers worden nu vaak gebruikt voor illegale feestjes of als hangplek. De muren zitten ook helemaal vol met graffiti en er zijn vuurtjes gestookt. Nou ja, dat is natuurlijk best wel zonde. Initiatiefnemer Peter de Krom die wil daar iets aan doen. En daarom heeft hij dit project in het leven geroepen. Het heet Kokondo. Peter de Krom komt zelf uit de Hoek van Holland en hij is sinds zijn jeugd al gefascineerd door de bunkers. Hij was eerst fotograaf in die omgeving. En nu is hij als het ware bunkerherbestemmer. En hij wil ook die oude bunkers dus omtoveren tot vakantiebestemmingen, maar ook de natuur een kans geven om te herstellen.
Ja, misschien ook wel een aardige kantooromgeving, zo'n bunker. Ik zit even naar mijn gasten te kijken. Het lijkt me wel een behoorlijk opknap project. Hè? Je zei al, die graffiti moeten van de muren en het is natuurlijk wel oude meuk.
Ja, klopt. Ze werken nu aan een pilot samen met een architectenbureau en een interieurontwerper. Er is allemaal oud puin en beton uit de bunker gehaald. Die materialen willen ze wel zoveel mogelijk opnieuw gebruiken. Het gerecyclede beton wordt bijvoorbeeld gebruikt in allerlei duurzame bouwprojecten. Maar ook de nieuwe vloer die onlangs in de bunker is gestort bestaat uit gemalen bunkerkiezels en cement. En van het ijzer uit de bunker zijn ook weer kledinghangers en lantaarns gemaakt.
Oké, nou en ik begrijp dus dat dit niet de laatste bunker is die op deze manier onder handen wordt genomen.
Nee, uiteindelijk is het de bedoeling dat langs de hele kust bunkers worden omgebouwd tot verblijfplaatsen. Zodat je als het ware de hele kust af kunt wandelen of fietsen en van bunker naar bunker kunt reizen.
Oh, langs de bunkerroute. Ik zie het al voor me. Dankjewel Lotte.
Paul Blasseur.
Ja, we praten verder over coronaproof kantoren. Dat doe ik met Babette Bouwman. Zij is architect en hoofddesign bij Tetris. En Niels Kok, hoogleraar vastgoedfinanciering aan Maastricht University. Ja, misschien een idee. Hè? Ik zag je geïnteresseerd meeluisteren naar die bunkers. Ja, op dit moment zijn er ruimtes en gebouwen die niet gebruikt mogen worden, omdat ze niet coronaproof zijn. Waar ligt op dit moment het grootste knelpunt binnen gebouw, waardoor ze niet coronaproof zijn?
De bottleneck tot het betreden van de panden ligt gewoon bij de liften.
De liften?
Het is liften, trappenhuizen naar de verdiepingen toe. Dat is een bottleneck. Met de verdeling van de werktijden kom je daar ook wel weer uit. Dat is het probleem niet. En je moet een goede routing afspreken. Dus ja,
van die grote stickers voor de deur.
Helaas wordt dat inderdaad gebruikt, ja.
Oh, jij bent voor andere methodes?
Nou ja, je wil eigenlijk dat mensen normaal hun weg kunnen vinden. Want als ik bij Albert Heijn boodschappen doe, dan weet ik precies waar de ingang zit en ik weet precies waar de uitgang zit. Alleen met corona werden er ineens overal stickers en vellen en toestanden opgehangen.
En looprichtingen.
Eigenlijk heel nerveus van werd. Terwijl ik dacht, ja, de ingang zat toch al waar die zat. Het was niet anders.
Het gaat vanzelf goed ook als je niet ingrijpt.
Als je het goed inricht, behoort het vanzelf goed te gaan. Ja.
Want wie bepaalt eigenlijk of een ruimte coronaproof is of niet? Dit komen toch geen BOA's langs, of wel?
Nee, dat niet. Wij hebben wel wat corona-onderzoeken gedaan. Waarin we eigenlijk aantonen aan de hand van vierkante meters, routingen en bezettingen achter bureaus. Waar je wel en waar je niet veilig mag zitten. Maar punt 1 is natuurlijk zo dat een bedrijf moet bepalen tot op welke hoogte hij zelf de veiligheid wil garanderen en voelen. Dus het plaatsen van desinfecterende zeepen in vergaderruimtes geeft mensen een veiliger gevoel.
Mm.
Of het een schijnveiligheid is of niet. Dat mag
als die potzeep er staat, dan gebruiken mensen vanzelf al. Er hoeft er geen bord bij van
precies. Nee, dat
hier handen desinfecteren. Ja. Want Niels, zie je ook al daadwerkelijk dat er gebouwen leeg staan omdat ze niet voldoende coronaproof zijn?
De vraag is, willen mensen terug? Dus een gebouw kan helemaal coronaproof zijn, maar als ik me niet op mijn gemak voel, dan ga ik niet terug. En dat kan ook te maken hebben met luchtkwaliteit. Er is discussie, kan COVID nou via de lucht verspreid worden? De grote groep onderzoekers zegt ja. Ja, en is dan die luchtkwaliteit wel afdoende als ik terug ga naar mijn werk, dat ik niet de deeltjes inadem die een ander net heeft uitgeniest? En dat is nog wel een hekelpunt.
Ja, je hebt onderzoek gedaan, begrijp ik, naar die gezonde kantooromgeving, hè, de luchtkwaliteit binnen gebouwen. Wat is daar de conclusie van?
Ja, dat is belangrijk, want voor COVID en voor corona was een gezond gebouw ook wel een onderwerp van discussie. Eigenlijk als een verlengde van duurzaamheid en energiezuinigheid. Wij onderzochten de impact op medewerkers van verhuizen naar een gezond gebouw met goede lucht, goed licht. En wat we vonden is dat eigenlijk de gepercipieerde ervaring en productiviteit van mensen significant omhoog ging. Echt significant met ruim 30%. Maar belangrijk ook, hun ziekteverzuim ging omlaag met 2%. En dat is voor de werkgever natuurlijk ook prettig. Je biedt een gebouw aan wat fijn is voor je medewerker. En je ziet vervolgens ook dat productiviteit omhoog gaat en ziekteverzuim omlaag.
Ja, maar dat was eigenlijk vanaf de negatieve kant ingestoken volgens mij. Hè? De sick building, dat is iets waar we vanaf wilden.
Ja, absoluut. Alleen ik denk dat we ons misschien vergissen in het aantal gebouwen wat dan goed is. Hè, waar we allemaal gezond naar binnen gaan en gezond weer naar buiten lopen. We hebben niet allemaal de Edge en de Edge West, et cetera, als kantoor waarin we werken, sterker nog. De meeste mensen die naar kantoor gaan, hebben dat niet. En heel veel kantoren, daar loop je toch wel uit met droge rode ogen, met wat hoofdpijn. Kan te maken hebben met je baas of met je baan, maar in grote mate heeft dat toch ook te maken met de lucht die je ademt en met het licht wat je de hele dag in je gezicht hebt, al dan niet vanaf buiten. Ja. Dus dit is wel echt een realistische situatie op de Nederlandse kantoormarkt.
Ja, want hoe hoog staat de luchtkwaliteit op het lijstje van opdrachtgevers, Babette?
Over het algemeen staan dit soort dingen niet op lijstjes van opdrachtgevers.
Nee?
Het is zo dat wij als ontwerpende partij moeten mensen er vaak op attenderen. Of wij,
zullen we ook nog wat aan de luchtkwaliteit doen?
wij zorgen er altijd voor dat akoestiek is een enorm belangrijk punt binnen de tegenwoordig in de inrichtingen. Licht en verlichting is ongelooflijk belangrijk. Het thermisch comfort is altijd al een hekelpunt geweest. Is voor niemand gelijk. Voor een vrouw en voor een man niet in dezelfde ruimte. Dus dat is altijd een discussiepunt en een punt van aandacht. En zo zien wij wel meer dingen die eigenlijk met duurzaamheid en eigenlijk met een gezonde leefomgeving en een gezonde werkomgeving te maken hebben. Die moet je in je ontwerpen altijd voor jezelf in ieder geval in oogschouw nemen.
Ja. En Niels, wat denk je dat er straks gebeurt met gebouwen die naar de nieuwe maatstaven eigenlijk onvoldoende rekening houden met onze gezondheid? Kunnen we die afschrijven?
Ja, nou ja, kijk, afschrijven is een groot woord. Ik vind de vergelijking met energielabels wel een goede. We hebben gezegd, minimale energielabel moet C zijn. En als je daar niet aan kan voldoen, dan moet je gaan investeren. En is dat kantoor dan niks meer waard als het label D of E heeft? Jawel, nog steeds, maar er moet in geïnvesteerd worden. Hetzelfde geldt eigenlijk voor gebouwen vanuit een coronaperspectief. De gebouwen die niet voldoen aan de eisen. En dan denk ik toch wel nog steeds veel aan luchtkwaliteit en routing. Die zullen moeten gaan investeren. Ja, en dan zullen er ook gebouwen zijn waarbij dat niet de moeite loont. Als er een miljoen geïnvesteerd moet worden in het vervangen van de klimaatinstallatie, ja, dan weegt dat wellicht voor een aantal gebouwen niet meer op tegen de voordelen die je eruit haalt. En dan zal je het gebouw afschrijven. Nou, dan ga je het wellicht herbestemmen of renoveren of afbreken.
Ja.
Maar dat is wel een realistische situatie waar we naartoe gaan.
Ja, concluderend, heel kort alle twee. Als we de balans opmaken, waar op de kantorenmarkt zal corona voor de grootste verandering gaan zorgen? Wat denk jij, Babette?
De reden dat je naar kantoor gaat. Dat is dus de purpose, de new purpose.
Ja, en Niels?
Ja, zeker het midden tot laag segment van de kantoormarkt gaat onder hele grote druk komen te staan. En dat heeft gevolgen voor de financiers ervan. Dus die ING's en de Rabo's, et cetera. Maar ook zeker voor de beleggers in die kantoren. En daarvan zijn er heel veel privaat. Dus daar gaat nog pijn gevoeld worden.
Er wordt nog pijn geleden. Maar we zien het ook wel een beetje met vertrouwen tegemoet, volgens mij. Hartelijk dank voor dit gesprek. Babette Bouwman, architect en hoofddesign bij Tetris. En Niels Kok, hoogleraar vastgoedfinanciering aan Maastricht University. En tot zover BNR Bouwmeesters. Tips en verhalen kunnen naar bouwmeesters@bnr.nl of via andere social kanalen. En deze uitzending is terug te luisteren als podcast via de BNR-app en bnr.nl. Tot volgende week.
Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app.
Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.